U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is 23 november en dat betekent dat we het einde van het kerkelijke jaar aan het naderen zijn. Vorige week in de podcast heb ik aangekondigd dat ik vandaag uitgebreider zou stilstaan bij het hoogfeest waarmee we het kerkelijk jaar zullen afsluiten, namelijk het hoogfeest van Christus Koning. Ik heb vorige week al een paar punten aangestipt van dit belangrijke feest en ik wil er vandaag dieper in doordringen. En ik wil dat gaan doen aan de hand van een encycliek die Paus Pius XI schreef in 1925. En het is een encycliek die inmiddels bijna 100 jaar later nog niks aan kracht heeft ingeboet. De encycliek, genaamd Quas Primas, dat is Latijn voor van in den beginnen, spreekt heel duidelijk over het belang van het eren van Christus als koning. Jezus Christus is koning van hemel en aarde. En de paus die spreekt uitgebreid in zijn document over wat dat betekent en hoe we dat horen te vieren. Dus daar wil ik vandaag langer bij stil gaan staan. We zullen aanstaande zondag dat hoogfeest vieren in onze kerk en het lijkt me een hele mooie voorbereiding om zo gevoed door de woorden van Paus Pius XI dat feest in te gaan. En het is ook belangrijk om even op te merken dat de paus destijds dit feest instelde op de laatste dag van oktober, dus 31 oktober. En de reden daarvan was dat hij zei dat Christus de koning is van alle heiligen. En daarom werd deze koning van alle heiligen op een hele bijzondere manier gevierd op de vooravond voor het feest van, het feest van alle heiligen op 1 november natuurlijk. En die datum is verplaatst sinds de hervorming van de kalender en die is nu gezet op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ik denk dat dat ook een hele mooie plaats is voor dit feest. Want op het moment dat we naar het koningschap van Christus kijken, dan is dat ook altijd een herinnering aan zijn wederkomst. Jezus Christus was op aarde 2000 jaar geleden en hij is toen gekroond tot koning. Hij is gekroond met een doornenkroon. Maar aan het einde der tijden zal hij terugkomen met macht en grote majesteit. Ook dan zal hij een kroon dragen, maar die kroon zal niet meer de doornenkroon zijn, maar het zal een kroon zijn van glorie, van licht. En daarom is het heel belangrijk dat we dieper gaan doordringen aan wat dit betekent ook voor ons persoonlijke geloofsleven. En voordat we dat zullen doen, zullen we zoals gebruikelijk eerst weer beginnen met gebed. Ik heb vorige week het gebed gebeden voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder de Heilige Kerk. Dat wil ik vandaag weer doen. Een prachtig gebed wat door Paus Leo XIII werd voorgeschreven om na elke mis te bidden. Dat mag nog steeds. En ik wil dat graag bidden omdat het juist zo van kapitaal belang is dat onze kerk weer de vrijheid terugkrijgt die de kerk heeft gekregen van God zelf. De kerk die zo ontzettend in verdrukking is. Dus laten we het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neer op het volk dat tot u smeekt. En verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaars. Voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder de Heilige Kerk. Dat vragen we op voorspraak van Maria, de glorierijke en onbevlekte maagd en moeder van God. Van de heilige Jozef, haar bruidegom. Van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En van alle heiligen. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, vandaag dus wat meer over de encycliek van Paus Pius XI, Quas Primas. Een encycliek die hij schreef in een tijdvlak van de kerk, wat wij hier in Nederland bestempelen als het rijke Roomse leven. En vreemd genoeg begint de paus in zijn encycliek te spreken over de grote geloofsafval die er gaande is in zijn tijd. Met andere woorden, wat wij het rijke Roomse leven noemen, was niet voor heel de wereldkerk één grote lofzang voor God. In Nederland was de kerk aan het bloeien. Nederland had de hoogtijdagen van de missie bijvoorbeeld. Duizenden missionarissen die in heel de wereld werden uitgezonden. En paus Pius XI die nam Nederland destijds zelfs als voorbeeld voor heel de wereld. In hetzelfde jaar waarin hij deze encycliek schreef, waarmee hij dus het hoogfeest van Christus Koning instelde, deed hij ook die memorabele uitspraak Hollandia docet. En Hollandia docet is Latijn voor Nederland onderwijst. Dus Nederland geeft les. En waarom zei paus Pius XI dat? Omdat hij zag dat de kerk in Nederland een voorbeeldkerk was voor heel de wereld. IJzersterk, een ijzersterk georganiseerde kerk die inderdaad in Nederland zelf natuurlijk helemaal het land doorspekt had van haar aanwezigheid. Met name natuurlijk het zuiden, maar ook in verschillende streken in het noorden. De kerk was erg sterk, erg groot. In de katholieke dorpen en steden was gewoon de standaard dat je naar de kerk ging. In sommige steden was dat zelfs 97% tot 98% van de mensen die elke zondag naar de kerk gingen. In steden als Tilburg, van die echte oude katholieke steden, waren er ook tientallen kerken die gewoon elke zondag bomvol zaten. En ook met name die missie, en dat zou paus Pius XI later ook nog noemen als een teken van juist het koningschap van Christus dat regeert, namelijk de missie die als een heel belangrijk teken werd gezien van inderdaad een goede en sterke kerk. In datzelfde jaar, 1925, zou de paus ook de grote missietentoonstelling in Rome organiseren. En in die tijd werd er heel positief, heel goed over de missie gesproken. In onze tijd wordt er soms een beetje laatdunkend over gedaan, alsof missionarissen die vanuit katholieke landen naar heidense gebieden trekken, alsof die daar de cultuur ter plaatse stuk gaan maken. Nou, zo werd er in die tijd niet gesproken. Er werd gesproken vanuit die evangelische opdracht die de Heer ons geeft om het evangelie te verkondigen in alle uithoeken van de wereld. Dus de paus die was erg trots op al die missionarissen wereldwijd die soms zelfs met gevaar voor eigen leven de liefde van Christus kwamen brengen. Nou, en Nederland was daar dus een voorbeeldland in. Nederland had inderdaad duizenden missionarissen die naar allerlei streken in de wereld werden gezonden om daar scholen te bouwen, om daar ziekenhuizen te bouwen, om daar de mensen te eten te geven, maar voor alles natuurlijk om daar de mensen het geloof te brengen. En we zien daar natuurlijk nog de prachtige tekenen van in talloze landen waar de kloosters tot op de dag van vandaag bestaan. Dus de paus zag de missie als teken van de uitbreiding van Christus Koninkrijk. En hij had het zelfs over de verovering van de wereld, in de goede liefdevolle zin natuurlijk. Christus die als koning de wereld verovert, die overal erkend wil worden als koning. Want pas als dat gebeurt, zal er vrede en zal er orde komen in de wereld. Nou, de paus merkte destijds al op dat de wereld in verval was en dat dit alles te maken had met het uitbannen van Christus op drie belangrijke terreinen van ons leven. Ten eerste noemde hij: we bannen Christus uit in ons persoonlijke gedrag. Dus in ons eigen leven is Jezus niet meer welkom en is ook zijn heilige wet niet meer toonaangevend voor ons. Dus allereerst in het persoonlijk gedrag. Vervolgens had hij het over het familieleven, dat ook Jezus Christus steeds minder regeert als koning van de families. En ten derde had hij het over de maatschappij. Dus eerst wij als personen, als individuele zielen, vervolgens het familieleven en dan ten derde in de maatschappij is Jezus Christus ook niet meer welkom. Dus hij merkte toen al op dat dat uitbannen van Christus als koning in ons eigen leven, in de familie en in de maatschappij de bron is van alle ellende. Dat zijn letterlijk de woorden van paus Pius XI. En Pius XI zei dat er pas weer vrede kan komen in de naties, in de landen, als ook in staatsverband de heerschappij van de verlosser wordt erkend. Nou, vervolgens begint de paus te spreken over wat dan de weg terug wordt. 1925, het was 1600 jaar na de sluiting van dat o zo belangrijke concilie van Nicea in 325, waar werd bevestigd dat Jezus één in wezen is met zijn Vader. U kent allemaal die uitspraak natuurlijk, hè? We bidden dat ook elke zondag in het credo. Jezus Christus is één in wezen met zijn Vader. En dat betekent dat Jezus net als zijn vader God is. Hij deelt in de goddelijkheid van zijn vader. Maar hij deelt ook in het koningschap van zijn vader. En waarom is zijn vader koning? Nou, zijn vader is koning omdat God de vader natuurlijk schepper is van alles wat er bestaat. Dus hij regeert als soevereine koning over zijn schepping. En omdat Jezus dus één in wezen is met hem, is ook Jezus koning. En daarom wordt ook in 325 bij het concilie van Nicea wordt aan die geloofsbelijdenis toegevoegd cuius regni non erit finis. U kent die woorden uit het credo, aan wiens koninkrijk geen einde zal komen. Dus daar wordt heel duidelijk bevestigd, Jezus Christus is koning. En de paus zegt, hij is koning vanwege zijn geboorterecht. Hij stamt uit het geslacht van David, hij is de lang verwachte Messias. Dus op het moment dat hij geboren wordt en in een kribbe wordt gelegd, is hij al koning. En daarom komen ook de drie koningen uit het oosten, de drie wijzen uit het oosten, hem ook eren als de ware koning. Maar, zegt de paus, hij is niet alleen maar vanwege zijn geboorterecht koning. Nee, hij heeft ook zijn koningschap verworven. Dus zowel door geboorterecht als door verdiensten. Hij heeft namelijk voor ons geleden aan het kruis. En aan het kruis zien we dat hij letterlijk gekroond wordt tot koning. Daar ontvangt hij zijn doornenkroon. Dus hij is koning van het lijden. Hij is koning van de barmhartigheid. En als koning van het lijden zal hij later ook juist koning van de heerlijkheid, van de glorie zijn. Nou, Jezus Christus' koningschap is een koningschap dat hij al had voor het begin van alle tijden. Dus het is niet dat Jezus op een gegeven moment koning is geworden. Hij was al koning voor de schepping. Hij was al in volledige eenheid met de Vader en de Heilige Geest aan het regeren als koning over het al, nog voordat er iets werd geschapen. Vervolgens spreekt de paus iets heel belangrijks uit in zijn encycliek. Hij zegt namelijk, Jezus Christus is niet alleen koning in de meer overdrachtelijke of spreekwoordelijke zin. Dus hij is niet alleen maar koning over ons hart of over ons leven. Nee, hij is, zoals de paus het noemt, ook koning in eigenlijke zin. En daar bedoelt de paus mee dat hij ook koning is zoals wij koningen koning noemen. Dus hij is ook gewoon letterlijk de koning van alle landen. En dan krabbelen we misschien een keer achter ons oor, want dan denken we, ja, hoezo dan? Dat zien we toch helemaal niet? Nederland heeft een eigen koning, verschillende landen hebben koningen. Hoe bedoelt de paus dat dan? Koning in eigenlijke zin? Nou, hij bedoelt daarmee te zeggen dat op het moment dat Jezus inderdaad de zoon is van de Vader, en dus ook deelt in het feit dat de Vader schepper is, dus Jezus Christus is samen met zijn Vader schepper van het al, en omdat hij door zijn dood aan het kruis die hele schepping heeft vrijgekocht, is hij ook heerser over zijn schepping. Dus alles is van hem, zou je kunnen zeggen. Hij heeft die heerschappij natuurlijk wel, als het ware, uit handen gegeven aan zijn kerk. Dus wij mogen als kerk regeren over de schepping. Maar dat doen we alleen maar met Christus aan het hoofd van de kerk. En hij zegt dus, Christus is koning van alle landen, maar niet alle landen erkennen dat. Dus niet alle landen zullen toegeven dat het koningschap van Christus fundamenteel is voor het bestaan van hun land. En op het moment dat landen dat niet erkennen, loopt het ook fout. We hebben dat natuurlijk tal van keren gezien. Bijvoorbeeld de koning van Frankrijk, die weigert om zijn land toe te wijden aan het Heilig Hart van Jezus. En we zien dat kort daarna, of nou ja, kort een eeuw daarna, de Franse Revolutie uitbreekt. Dus we zien dat dat erkennen van het koningschap van Jezus Christus fundamenteel is voor vrede en gerechtigheid in de landen. En vervolgens komt de paus dan tot de conclusie dat dit koningschap dus als het ware opnieuw onder de aandacht moet worden gebracht bij de mensen, maar ook bij de landen, bij de overheden. En dan schrijft hij een prachtig stukje tekst, ik ga dat even voorlezen, over hoe we dat het beste kunnen doen. Hij zegt namelijk, en ik zal het voorlezen en daarna even toelichten, hij zegt het volgende. En dat gaat over de instelling van het feest van Christus Koning. En dan zegt hij, want om het volk van geloofswaarheden te doordringen en het daardoor tot de innerlijke levensvreugde op te wekken, heeft het jaarlijks vieren van de heilige mysterieën groter uitwerking dan ieder stuk, hoe gewichtig ook, uitgaande van het kerkelijk leergezag. Zulke lerende stukken immers bereiken in de regel slechts een minderheid van meer onderlegden. Maar bovengenoemde plechtigheden ontroeren en beleren alle gelovigen. De eerste spreken slechts eenmaal, de anderen spreken om zo te zeggen jaarlijks en aldoor. De eerste richten zich vooral tot het verstand, de anderen maken een heilzame indruk op geest en gemoed, dus op de gehele mens. Nou, wat zegt de paus hier? Het schrijven van een belangrijk document is niet voldoende om Christus weer als koning terug te brengen in de maatschappij. Hij zegt, hoe kunnen we dat beter doen? Door het te vieren. En ik vond dat een prachtige conclusie. Dus niet alleen maar een encycliek schrijven en hopen dat een handjevol geleerde mensen begrijpt wat daar precies in die encycliek staat. Nee, zegt de paus, door het jaarlijks vieren van het feest van Christus koning wordt zijn koningschap op een hele bijzondere wijze opnieuw ingevoerd en opnieuw erkend. En daarom stelde hij dus in 1925 dit feest als hoogfeest in, wetende dat als jaarlijks de complete geloofsgemeenschap wereldwijd dit feest viert met een grote vreugde en met een grote luister, dat dat de meest effectieve manier zou zijn om het koningschap van Jezus Christus weer terug te brengen in de landen. En hij geeft dan een paar prachtige voorbeelden van andere feesten die met eenzelfde reden werden ingevoerd. Hij noemt dan bijvoorbeeld het moment waarop het feest van Sacramentsdag werd ingevoerd, in een tijd waarin het geloof in de Eucharistie sterk was afgenomen. Dus het feest van Sacramentsdag met alle sacramentsprocessies die daarbij horen werd ingevoerd, juist om het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie weer een nieuwe zwengel te geven, een nieuwe impuls te geven. En zo ook dus dit feest, het feest van Christus Koning. Hij zegt, bereid je er goed op voor en vier het met je volle hart. Want op het moment dat je dat doet en op het moment dat je het ook zichtbaar maakt door bijvoorbeeld op die dag ook thuis een beeld van het Heilig Hart van Jezus centraal te stellen en daar ook als gezin je omheen te verzamelen. Op die manier, door dit soort uiterlijke tekenen, erkennen we dat Christus Koning is. En zegt de paus dan ook terecht, Christus regeert vooral over deze wereld vanaf het altaar. Daar waar de mis wordt gevierd, daar is de koning meer dan waar ook aanwezig en aan het regeren. Dus tot slot zou ik u willen vragen om dit feest met heel veel aandacht te vieren en hier ook over te spreken. En in de loop van het komende jaar ook eens wat meer na te gaan denken over hoe u een bijdrage kunt leveren aan het zichtbaar maken van Jezus ook in de maatschappij, in de publieke wereld. Dus niet alleen maar in uw eigen leven of in de kerk, maar ook daarbuiten. Door bijvoorbeeld te helpen met het organiseren van processies. Of door het, zoals wij ook jaarlijks doen met Radio Maria, het bidden van de Rozenkrans buiten in een park. Met reden buiten, zodat ook zijn koningschap daar wordt erkend. Nou, ik zal gaan afronden, anders wordt het te lang. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u hier weer te ontmoeten volgende week bij de nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.